blijft een wonder. Als je bedenkt dat de God die in de hemel troont en woont en zit, de God die voor je gevoel soms zo ver weg kan zijn, dat die God jou kent, jouw naam kent, zelfs weet wat je denkt, en die je hoort als je roept. Er zit een tegenstelling in. Aan de ene kant nodigt het je uit om te roepen naar de God die daar is. En aan de andere kant is soms denken ook genoeg, omdat God ook in je is. Het is een tegenstelling en tegelijkertijd een vervolmaking. Soms heb je mensen die heel praktisch zijn ingesteld. Dat noemen we dan zo, ze zijn praktisch ingesteld. Soms maken we ook een beetje een onderscheid tussen de, wat wij noemen, praktische dingen en de geestelijke dingen. Maar in de Bijbel is dat een valse tegenstelling. Want in de Bijbel zie je vaak terugkomen dat de dingen die wij doen, dat ook geestelijke dingen kunnen zijn. Soms zijn het dingen die uit jezelf komen. Soms zijn het dingen die jij bedenkt en jij doet en jij wil. En is het jouw ding en dan is het iets van mensen. Dat is iets wat van ons is. Maar soms kunnen het ook dingen zijn waarvan God dat juist aan jou heeft laten weten, laten merken dat je dat mag doen. En dan zijn het geestelijke dingen. Het is heel opvallend als je kijkt naar de dingen die mensen doen in de wereld, dan zijn er allerlei organisaties die zich inzetten voor mensenrechten. Ik noem maar even iets. Mensenrechten. Maar als je dat doet vanuit, dat moet ik voorzichtig zeggen, want ik bedoel het niet verkeerd. Maar als je dat doet vanuit een aardse overtuiging, misschien een humanistische overtuiging, dan komt dat uit een andere bron dan wanneer er organisaties zijn die vanuit hun geloof de dingen willen doen en wiens fundament de Bijbel is. Voel je dat het twee verschillende fundamenten zijn? En dan beiden zijn het dan organisaties of mensen die andere mensen willen helpen, maar de grond waarop je staat is anders. Maak ik me een beetje duidelijk zo? Snap je wat ik ermee bedoel? En het een zou je als menselijk kunnen aanduiden, en het andere wat er heel erg op lijkt, zou dan ook menselijk kunnen zijn, maar dat is juist geestelijk. Omdat het iets is wat in Gods plannen voorkomt, in Gods gerechtigheid voorkomt, in Gods rechtvaardigheid voorkomt. Zo moeten we leren om in de gemeente ook en in het Koninkrijk van God geen onderscheid te maken tussen praktisch en geestelijk. Maar alles is geestelijk. Alles wat je doet vanuit het fundament en vanuit de gaven en talenten die God jou heeft gegeven, zijn geestelijke dingen. Koffie schenken, stoelen klaarzetten, geluid doen, de beamer. Allerlei hand- en spandiensten die je zou kunnen bedenken in de gemeente worden vaak als hele praktische dingen gezegd. Ja, ik ben niet zo geestelijk. Ja, misschien als je het gaat vertalen naar, maar ik ben wel dienstbaar en ik kan wel dienen en ik heb een stuk gastvrijheid, dan zijn dat geestelijke dingen die in jou gelegd zijn. Dat is ook geestelijk. Iemand die muziek kan maken en dat inzet voor het Koninkrijk van God of kan zingen, dat zijn dingen die de Heilige Geest gebruikt om het Koninkrijk van God te bouwen en om bij ons geloof te bouwen, om ons mee te nemen in de ontmoeting met Hem. Iemand die spreekt hier, of ik dat ben of een ander, Dat zijn gaven en talenten die God heeft gegeven aan mensen om te mogen gebruiken tot opbouw van geloof, van ons allemaal. Maar ook tot opbouw van zijn koninkrijk. En zo is alles geestelijk. Maar alles kan ook vleeselijk zijn. Wat ik hoop en bid, is dat wij als gemeente ons steeds meer bewust zijn dat datgene wat wij mogen doen, komt voort uit wie wij mogen zijn. En wie wij mogen zijn, komt weer voort uit wat Jezus heeft gedaan voor jou en mij. En wat Hij heeft gedaan voor jou en mij, komt rechtstreeks vanuit de hemel naar jou en naar mij toe. En het is aan jou en mij om dat te geloven en te aanvaarden. Het begint dus altijd in het fundament van geloof in datgene wat God heeft gedaan. Maar ook in geloof en vertrouwen dat God ook vandaag nog steeds de dingen wil doen. En vanuit dat doen, wat Hij wil doen door jou heen, mag jij meebewegen met wat God jou geeft. Dat is geestelijk. En dat kan soms ook heel praktisch eruit zien. Een van de onderwerpen die mij persoonlijk al jaren bezighoudt en mateloos kan pakken, waar ik ook veel onderwijs over geef en wat jullie denk ik ook regelmatig horen terugkomen, wil ik toch vandaag opnieuw weer benoemen. Omdat ik gewoon merk dat het iets is wat je in je geest moet pakken om het ook te kunnen gaan begrijpen. Veel mensen proberen het eerst te begrijpen en daarna te pakken. Maar dit is iets wat zo belangrijk is, dat je eerst het in je geest als het ware leert ontvangen en dat de geest dat gaat bewerken in jouw denken. Merkbaar aanwezig. Ik vond het mooi dat Paul van der Loo 2 weken, 3 weken geleden, toen hij hier sprak, het ook over onnoembaar of onbenoembaar aanwezig had. Want soms is God wel aanwezig, maar merk je het niet. Of soms zoek je naar woorden hoe je het nou moet benoemen. Waarin is God dan aanwezig? En eigenlijk komt dat allemaal weer terug op dat hele diepe geheim. Want ik noem het toch steeds een diep geheim, want het is voor mensen echt iets bijzonders. Om ons voor te stellen hoe de grote God die in de hemel troont en daar is. En Jezus die aan de rechterhand van de Vader is en daar regeert. En die heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hoe diezelfde God, Vader, Zoon, door de Heilige Geest in ons is en bij ons is. Dat is het grote geheim van een christenleven. Dat is het grote geheim van kerk zijn met elkaar. Het grote geheim van hoe zie je elkaar aan? Hoe beweeg je, hoe behandel je? Nou, daarover wil ik eerst nu gaan lezen vanuit Johannes hoofdstuk 14. Johannes hoofdstuk 14. Vanaf vers 1. En ik lees eigenlijk gewoon een heel stuk, omdat het heel lastig is om hier ergens halverwege te beginnen. Het is een heel gesprek wat Jezus heeft met zijn discipelen. En dat gaat eigenlijk door naar hoofdstuk 15, 16 en ook in het gebed van 17. Nou, dat ga ik niet allemaal lezen. Ergens moeten we toch een keer zeggen, oké, klaar. Maar het is zo'n prachtig gedeelte. Ik kan hier echt, in dit gedeelte, maar ook andere stukken waar dit onderwerp terugkomt, ik kan er gewoon over naar zitten staren, over nadenken, tot we door laten dringen. En ik hoop dat ik je iets daarvan mee mag geven. Johannes hoofdstuk 14, vers 1. Jezus zegt daar, als hij met hen aan de tafel ligt, ze liggen aan. En hij heeft gesproken over een aantal zaken, ook over een nieuw gebod. Daar kom ik straks nog even op terug.
Maar zegt hij het volgende: laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God. Geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, dan zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug. En ik zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, dat weet u. En de weg weet u. En Thomas die zei tegen hem: Heere, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen we dan de weg weten? En dan komen die bekende woorden die we vaak wel kennen. Jezus zei tegen hem: ik ben de weg. En de waarheid. En het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, dan zou u ook mijn Vader gekend hebben. Van nu af kent u hem en hebt u hem gezien. En Filippus die zei tegen hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. En Jezus zei tegen hem: ben ik zo lange tijd bij u en je kent mij niet, Filippus? Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Hoe kunt u dan zeggen: laat ons de Vader zien? Gelooft u niet, en dan kom ik bij de woorden waar het eigenlijk om gaat, gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mijzelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En zo niet, geloof dan om de werken zelf. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. En ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. En Judas, niet Iscariot, die zei tegen hem: Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde: als iemand mij lief heeft, dan zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. En wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. En deze dingen heb ik tot u gesproken terwijl ik bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen, alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. U hebt gehoord dat ik tegen u gezegd heb: ga heen, maar kom weer. En ik kom weer naar. Ik ga heen, maar ik kom weer naar u toe. Als u mij lief had, dan zou u zich verblijden, omdat ik gezegd heb: ik ga heen naar de Vader. Want mijn Vader is meer dan ik. tot zover. Dat is mooi, hè? Eigenlijk is dit een preek op zich. Dit is... Ik weet niet, dit zijn woorden die raken mij altijd heel diep. Omdat het lijkt alsof de Heer Jezus, vlak voordat hij wordt gevangen genomen, en vlak voordat hij wordt uitgeleverd aan de Romeinen, vlak voordat hij zal worden gekruisigd en zal sterven voor jou en mij. En voor zijn discipelen. Vlak voordat het allemaal gebeurde en hij wist dat het zou gaan gebeuren, nog één keer is hij bezig om de laatste dingen uit te leggen aan zijn discipelen. En het lijkt wel alsof wat hij hier vertelt, tenminste wat wij kunnen lezen, want hij zal ongetwijfeld, zegt de Bijbel, meer verteld hebben dan alle boeken kunnen bevatten die in deze ruimte of in de wereld zouden zijn, zegt Johannes zelfs later. Maar dat, wat wij lezen in de Bijbel, dit gedeelte, dit lijkt wel zo diep te gaan nog. Het lijkt alsof de Heer Jezus op laatst nog een aantal extra dingen wil meegeven aan zijn discipelen. Als het gaat over hoe heeft Jezus nu gewandeld op aarde. En hoe gaan de discipelen leren wandelen op aarde op dezelfde manier zoals Jezus dat heeft voorgedaan aan hen. En wat voor hen gold, dat geldt ook voor ons. Jezus wil ons leren en laten zien wat het is om te leven op aarde als volgeling van de Heer Jezus en tegelijkertijd te leven in die merkbare aanwezigheid van God. Het geheim, als ik het zo mag noemen, zit hem niet zozeer in wat wij voelen of ervaren. Het geheim zit hem in datgene wat God wil doen en nog doet en al heeft gedaan. Het zit hem in het feit dat er een God is die woont in de hemel en die ons zo ontzettend lief heeft, dat hij maar één groot diep verlangen heeft, dat is dat jij en ik weer worden verenigd met hem en dat wij kunnen gaan leven met hem in een verbondenheid, in een intimiteit, laat ik het intimiteit noemen, in een hele intieme omgang met hem, zodat wij als het ware zijn hartenklop, zijn hart mogen horen, ervaren en voelen en weten hoeveel hij van ons houdt en tegelijkertijd dat in onszelf ontvangen, dat we het terug gaan geven aan hem. Het is eigenlijk die cirkel, die stroom van liefde waarin wij worden opgenomen. Voor sommigen klinkt dit helemaal niet zo heel praktisch. Voor sommigen klinkt dit weer heel geestelijk of zweverig. Nou ja, woorden noem ze maar. Weet je, je kunt ze altijd horen. Wij zijn niet zo zweverig, wordt wel eens gezegd. Dan zeg ik ook niet. Maar dan kijken ze me aan en zeggen ze, nou, daar loopt niks van. Maar het heeft niets met zweverig te maken. Het heeft te maken met het feit, kunnen wij de dingen die aards zijn, aards noemen, en kunnen we de dingen die geestelijk zijn, ook geestelijk benoemen? En wij zijn zeker in het Westen er heel goed in geweest om geestelijke dingen heel aards te maken. We hebben als het ware de geestelijke dingen ontgeestelijkt, omdat we de persoon van de Heilige Geest zijn kwijtgeraakt door de eeuwen heen. En nu zit je in een soort beweging dat als je nu dingen gaat benoemen die geestelijk zijn, dan gaan mensen zeggen, je moet het niet te geestelijk maken hoor. Terwijl het niet te geestelijk is, het is juist weer geestelijk maken wat geestelijk is. Denk eens bijvoorbeeld aan God zelf. En denk eens dat Jezus, waarvan Colossense, die we vorige week hebben gelezen, zegt dat Jezus het beeld is van de onzichtbare God. Jezus is op dat moment heel tastbaar en heel vleeselijk, heel menselijk voor ons geworden, omdat hij mens is geworden zoals wij. Maar God is de onzichtbare God. God is de God die niemand ooit heeft gezien. Alleen de Zoon heeft hem ons doen kennen. Heeft hem ons geopenbaard. Heeft het uitgelegd aan ons, zo staat het er. Als in Johannes 4 Jezus bij een put zit en daar komt een Samaritaanse vrouw. Dan krijgt zij een heel gesprek over allerlei zaken. Waar moet God aanbeden worden, bijvoorbeeld? Moet God aanbeden worden in Jeruzalem, op de berg waar de tempel is? Daar waar van de Joden zeggen, zegt zij dat God aanbeden wordt. Of moet God hier aanbeden worden, in Samaria, op deze berg? Waar de putten zijn van onze voorvader. En dan zegt Jezus op dat moment, moet je goed over nadenken, over vergeestelijken gesproken. Jezus zegt op dat moment, de uren komt nu, de tijd komt nu, en is nu aanwezig dat God aanbeden zal worden in wat? In geest en in waarheid. Zulke aanbidders zoekt God. Geest en waarheid betekent dus iets anders dan vlees en onwaarheid. Het is dus geestelijk. Aanbidding is geestelijk. Maar Jezus verklaart zelfs daarna waarom. Hij zegt, de tijd is nu dat God aanbeden zal worden in geest en in waarheid. Want zulke aanbidders zoekt God. Want God is, wat zou er dan staan? Want God is geest. Dat is wat er staat. God is geest. Wij hebben God soms gemaakt in ons denken als iets wat wij ons voor kunnen stellen. Maar God is geest. Hij leeft in een geestelijke omgeving, wat wij de hemelen noemen. En daar troont hij en daar is hij met al de engelen in die, mag ik het nog maar eens zeggen, geestelijke wereld. Zelfs als Jezus als mens voor Pilatus staat, zegt en wordt gevraagd, bent u de koning van de Joden? Dan zegt Jezus, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Nou, over zweveren gesproken. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Nee, mijn koninkrijk is een geestelijk koninkrijk. En wij leven hier op deze wereld als mensen. En de God die geest is en die Jezus heeft gezonden en Jezus die weer is opgevallen naar de Vader, is hersteld in zijn heerlijkheid en zit daar. Deze Jezus is ook geest, want hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is weer hersteld in zijn heerlijkheid. Hij heeft ook gezegd, terwijl hij mens was, het geheim is niet dat God in de hemel is en ik op de aarde ben. Nee, het geheim is dat hoewel God geest is en ik ben hier op de aarde als mens, dat God die geest is in mij is, maar dat ik ook in hem ben. Daar zit het geheim. Dus Jezus die zijn godheid als het ware, volgens Filippenzen 2, zijn godheid heeft afgelegd en de gedaante als een dienstknecht heeft aangenomen en is gehoorzaam geworden aan God, gehoorzaam tot in de dood. Zo is Jezus onder ons geweest. Hij zondigde niet. Hij ontving ook de Heilige Geest. Hij wandelde onder leiding van de Heilige Geest. Maar Jezus zegt al in Johannes hoofdstuk 5, en dat zijn woorden die moeten we ons echt, echt diep ter harte nemen. In Johannes 5, vers 19, daar zegt Jezus, voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de Vader ziet doen. Want al wat deze doet, de Vader dus, dat doet de Zoon ook. Want de Vader heeft de Zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. En hij zal hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. Met andere woorden, de Zoon kan niets uit zichzelf doen. Jezus zegt het over zichzelf. Ik kan niets van mijzelf doen, tenzij ik het de Vader zie doen. En al wat ik hem zie doen, dat zal ik ook doen. Dat is wat hij al heel snel uitlegt. Hij legt dit uit aan de Joodse geestelijke mensen. Geestelijke leiders van Israël die geen idee hadden hoe het nou precies functioneert. En later, het gedeelte wat wij hebben gelezen, Johannes 14, zegt Jezus eigenlijk hetzelfde. Hij zegt niet tegen de Joodse geestelijke leiders, maar daar tegen zijn eigen discipelen, die dus al bijna 3 jaar met hem optrokken.
Dit is eigenlijk het geheim. Geloof dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. Met andere woorden, als ik hier ben bij jullie, dan vertegenwoordig ik de Vader die in mij is. Eigenlijk zegt Jezus, Gods merkbare aanwezigheid is bij jullie. En dan zegt Filippus, laat ons de Vader zien, het is ons genoeg. En dan zegt Jezus, snap je dat niet? Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Hij is in mij. Kijk naar mij en je ziet de Vader. Wij zouden dat een beetje hoogmoedig kunnen noemen, als wij dat zouden zeggen. Maar dit is Jezus die het zegt. Dus nee, oké, dat mag dan weer wel. Maar Jezus is mens zoals wij. Jezus zegt, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Als je mij ziet handelen en wandelen, mij hoort spreken, mij ziet werken, dan zie je de Vader aan het werk. Want de woorden die ik tot jullie spreek, spreek ik niet uit mijzelf, maar mijn Vader die in mij is, die doet de werken. Daarom zegt Jezus tegen zijn discipelen, geloof dan dat ik in de Vader ben. Geloof dat. En geloof dat de Vader in mij is. Maar als je dat niet kunt geloven, geloof het dan om de werken zelf die je kunt zien. Geloven betekent dat je iets niet per se ziet. Maar als je dat niet kunt, dan geloof dan wat je ziet. Dit is niet wat ik doe, dit is wat de Vader doet. Dus al de dingen, zegt Jezus, die jullie hebben gezien tot nu toe, is allemaal wat de Vader door mij heen heeft gedaan. En ik zeg tegen je, dat is een tekst die ik echt jarenlang aan de kant heb gelegd. Ik zeg tegen je, voorwaar, als Jezus voorwaar zegt, in het Grieks staat er amen, dan betekent dat, pas op, ik ga nu iets heel belangrijks zeggen. Wie in mij gelooft, zal dezelfde werken doen die ik ook deed. Sterker nog, zegt Jezus, ja, dat is een beetje een vrije vertaling, niet sterker nog, maar meer nog, je zult grotere werken doen dan deze. Want ik ga naar de Vader en wat jij ook vraagt in mijn naam, dat zal ik doen. Ik denk dat het de discipelen ook is gaan duizelen op dat moment. Ze hebben gezien wat Jezus deed. En ja, ze hebben zelf ook wonderen meegemaakt, want ze zijn erop uitgestuurd. Ze hebben demonen uitgedreven, ze hebben zieken genezen, ze hebben al die dingen gedaan. Een soort stage liepen ze als het ware. En ze leerden hoe ze dat mochten doen, hoe ze het koninkrijk van God mochten vertegenwoordigen en hoe de werken van het koninkrijk ook zichtbaar werden. Hoe God merkbaar aanwezig was in de dingen die zij mochten doen en zeggen. Maar deze dingen, Jezus gaat naar de Vader en wat zij ook vragen in de naam van Jezus, dat zal Jezus gaan doen, zodat de Vader wordt verheerlijkt in de Zoon. En dan zegt Jezus, en dat is belangrijk voor ons om te beseffen, dan zegt Jezus, maar als ik dan naar de hemel toe ga, dan zal ik de andere trooster sturen, de geest van de waarheid. Ik zal de andere trooster sturen bij de Vader vandaan. De wereld kan hem niet ontvangen, maar jullie wel en jullie zullen hem ook kennen en zien. En de geest van de waarheid, als die in jullie is, dan zullen jullie een aantal dingen gaan leren. Je zult gaan leren wat het betekent om mij lief te hebben, om mijn geboden in acht te nemen. En je zult gaan leren wat ik jullie net heb uitgelegd, namelijk op de dag dat de Heilige Geest komt, op die dag, dan zul je weten dat ik in de Vader ben. Dan zul je het beseffen. Maar dan zul je ook weten dat ik in jou ben en jij in mij bent. Als de Heilige Geest, ik zeg dat gewoon nog een keer. Als de Heilige Geest komt, de andere troosten. Dan op die dag zul je weten dat
ik in de Vader ben en dat jij in mij bent en ik in jou ben. Jezus zegt dus eigenlijk op dat moment tegen de discipelen, als de Heilige Geest komt over jullie, op jullie, in jullie, want hij zal bij jullie zijn en in jullie zijn. Dat betekent dat je omgeven bent met de Heilige Geest van buiten en van binnen. Bij je en in je. Hij zal bij je zijn en in je zijn. Op dat moment zul je gaan realiseren dat ik in de Vader ben. Dat zul je ook gaan begrijpen, omdat het vanuit de Geest in jouw verstand gaat komen. Maar dat niet alleen, maar dat ook jij in mij bent. Jij die op de aarde leeft, ik die in de hemel bent. Jij bent in mij en ik ben in jou. Zoals de Vader nu in mij is en ik in de Vader ben. Op dezelfde manier. En de sleutel van die eenheid, de sleutel van die intieme omgang met God de Vader en met de Heer Jezus, de sleutel daarvan is de persoon van de Heilige Geest, de derde persoon van de Godheid. Alle drie, de personen, om het zo even te noemen, zijn belangrijk. Je kunt de Vader nooit loskrijgen van Jezus, want Jezus is de enige weg tot de Vader. Niemand komt tot de Vader dan alleen door mij, zegt Jezus. Je kunt de Zoon nooit loskoppelen van de Vader, omdat de Vader de Zoon heeft gestuurd en dat de Zoon het beeld is van de onzichtbare God, zodat de weg naar de Vader wordt geopend. Maar je kunt ook nooit de intimiteit en het leven met Jezus leven zonder de persoon van de Heilige Geest, want die is juist gegeven om ons te leren leven op een manier zoals Jezus ons dat voordeed en nog steeds wil doen in ons leven. En je kunt ook nooit de Heilige Geest loskoppelen van God de Vader, want het is de Heilige Geest die getuigt met jouw geest dat je een kind, een zoon, een dochter van God bent. En op het moment dat je de persoon van de Heilige Geest niet meer voluit erkent als God, en niet meer erkent als het onderdeel van God, mag ik het zo zeggen, wat bij jou is en in jou is, als je dat niet meer als zodanig herkent en erkent, dan raak je het geestelijke element van het leven als christen kwijt en ga je een hele aardse kerk worden. Want dan laat je niet leiden door de geest, maar dan laat je je leiden door je eigen verstand en je eigen emoties. En er zijn voetbalstadions vol die dat doen. Zelfs als ze een keertje winnen. Gezondheid. Dat is wat mensen doen op basis van verstand en op basis van gevoel gaan reageren. En dingen willen doen. Het is Gods plan met jou en mijn leven. Dat wij een leven leven waarin het geestelijke koninkrijk van God en de merkbare aanwezigheid van de God die geest is, in ons en door ons heen gaat leven. Gaat zichtbaar worden, merkbaar worden. Het is het plan van God met jou en mij en met zijn hele kerk, de hele kerk van Jezus Christus wereldwijd, dat wij anders zijn dan de wereld is. Het andere ligt niet in de eerste plaats, lieve mensen, in wat wij doen of niet doen. Dat denken wij. Dat dat het verschil maakt, dat wij anders moeten doen dan de wereld doet. Het geheim ligt hem in het feit dat wij anders zijn dan de mensen in de wereld. Als het doen voorop staat, dan kunnen we een soort menselijke kerk gaan, een aardse kerk gaan stichten. Want het gaat om wat wij doen. Maar in de allereerste plaats gaat het God om wie jij en ik mogen zijn door het geloof in Jezus Christus. Dat is waar het over gaat. En wie wij zijn in Jezus, zijn geestelijke zonen en dochters van de God die geest is.
Wij zijn onderdeel van Gods geestelijke koninkrijk. Dat geestelijke koninkrijk wat groter en sterker is en omvattender is dan alle menselijke rijken op deze aarde en zelfs dat rijk van de duisternis. Wij zijn onderdeel van dat koninkrijk van God. Wij zijn onderdeel van het gezin van God. Wij zijn genoemd met de naam van God. Wij dragen dat met ons mee. En als ik zeg wij, dan bedoel ik dat niet hoogmoedig van wij als Parousia Gouden. Wij zijn het. Nee, dan bedoel ik wij als gemeente van Jezus Christus wereldwijd gekocht en betaald met het bloed van Jezus. Wij. En welke naamkaart daar ook aanhangt, maakt niet uit. Maar wij hebben wel een verschil te maken in deze wereld. En dat verschil maken we wanneer wij ontdekken wie wij zijn in Christus. Dat wij geleid worden door de Geest van God. Dat de Geest van God zelf in ons is en bij ons is. En wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest, Romeinen 5 vers 5, stort de liefde van God uit in jou en mijn hart. Onvoorwaardelijke, zelfopofferende, gevende liefde is wat hij uitstort in jou en mij. En op het moment dat hij dat uitstort in jou en mij, is dat iets van hemzelf, want God is liefde. 1 Johannes, hoofdstuk 4. God is liefde. En dat is wat hij uitstort in jou en mij. En op het moment dat hij dat uitstort in jou en mij, en dat wij dat mogen gaan doorgeven, eigenlijk weer eerst teruggeven aan hem en weer ontvangen, en uiteindelijk ook door mogen geven aan de mensen om ons heen, in ons gezin, in onze omgeving, hier in de gemeente. Wanneer we die liefde in elkaar gaan delen, is dat de liefde van God. Dat is een andere liefde dan de menselijke liefde. Menselijke liefde is vaak voorwaardelijk. Gods liefde is onvoorwaardelijk. En dat mogen we aan elkaar gaan leren geven. En trap dan niet in de valkuil dat je gaat proberen om daar dan je best voor te gaan doen. Want als jij je best moet gaan doen als mens zijnde om geestelijke liefde aan een ander te geven, dan snap je het principe niet. Geestelijke liefde is niet iets wat jij geeft. Geestelijke liefde is iets wat God geeft door jou heen. Geestelijke liefde is wat hij doet. Net zo goed als alle andere dingen die je mag doen. Dat is iets wat hij doet. Ik probeer, en ik besef dat dat niet 100% zo is, maar ik probeer als ik preek zijn woorden te mogen spreken. En ja, de Heilige Geest gebruikt dan mijn stem en ik denk ook mijn woorden schat. Maar ik hoop dat er iets is waarvan de Heilige Geest het als het ware beet gaat pakken en in jullie harten gaat leggen. En dat het daar iets gaat doen. Dat is wat ik hoop en bid. En zo zijn we allemaal bezig om te ontdekken wat wil God door mij heen zeggen, doen, spreken, zingen. Of dat nou praktisch is. Of juist heel geestelijk als aanbidding of spreken. Bijbelstudie. Nee, het is allemaal iets wat God wil doen vanuit wie jij bent. En jij bent geliefd. Jij bent geliefd door de Vader in de hemel. En de Vader in de hemel die jou lief heeft, heeft de weg in Jezus vrijgemaakt, zodat jij door Jezus heen mag komen bij hem. En zodat je meer van zijn liefde mag gaan leren ontvangen. Zodat je mag gaan leren te ontdekken hoe geweldig geliefde God voor jou heeft. Maar ook hoe geweldig God zelf is. Hoe groot hij is, hoe heilig hij is, hoe rechtvaardig hij is. Al die zaken spelen allemaal mee. Het zijn allemaal woorden die wij ook allemaal of vanuit de Bijbel halen of zelf gaan bedenken. Zo is hoe God is. Maar ik geloof hoe dichter je bij God gaat leven, hoe meer je werkelijk gaat ontdekken hoe geweldig hij is. En dat het soms inderdaad onnoembaar is. Omdat we geen woorden hebben daarvoor. En Jezus zegt dat je mij lief hebt zal zichtbaar zijn in het feit dat je mijn geboden bewaart. Als ik dat zeg, dan zie ik soms de mensen alweer opspringen en denk, oh, moeten we toch geboden houden? Ja. In Johannes hoofdstuk 13 zegt Jezus het volgende. Dat is een prachtig gebod.
Johannes hoofdstuk 13 zegt Jezus in vers 34 en 35 het volgende. Een nieuw gebod geef ik jullie. Namelijk dat jullie elkaar lief hebben. Heeft niemand van jullie nou zoiets van, wat is daar nieuw aan? Dat is toch al wat in de wet staat, de 10 geboden? Is dit niet wat er staat, gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en geheel uw ziel en geheel uw verstand? En als later dan ook nog een keer aan Jezus wordt gevraagd, wat zijn dan de belangrijkste geboden? Dan zegt Jezus, nou het is deze, dat is eerst het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, je zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede is daaraan gelijk. Dat is de wet. En nu zegt Jezus, ik geef jullie een nieuw gebod, jullie moeten elkaar lief hebben. Nou, het is niet alleen dat wat er staat nog iets meer. Er staat dat Jezus zegt, ik geef jullie een nieuw gebod, namelijk dat jullie elkaar lief hebben. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie ook elkaar lief hebben. Dat is het verschil. Het verschil is niet dat wij ons best moeten gaan doen om een ander lief te hebben. Nee, wij moeten elkaar gaan lief hebben zoals Jezus ons heeft lief gehad. En die liefde waarmee hij ons heeft lief gehad is een geestelijke liefde. Is een liefde die verder gaat dan welke menselijke liefde ook. En dat is wat de Heilige Geest in ons hart uit gaat storten. Heeft uitgestort. Als Jezus zegt, dit is mijn gebod, ik zal kunnen zien dat je mij lief hebt op de manier hoe je elkaar lief hebt. Want in de liefde die je hebt voor elkaar zal ik zichtbaar worden. In de liefde die je hebt voor elkaar zal mijn Vader geëerd worden. Zal hij zichtbaar zijn. En die liefde die kun je uitleven naar elkaar door de Heilige Geest. Dus alles wie je bent, ligt vast in wie Jezus is en wat hij voor jou heeft gedaan. En alles wat je mag doen, doet de Heilige Geest door jou heen, maar eigenlijk is het Jezus die in jou dat doet. En niet alleen Jezus, maar ook de Vader. Want het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. In Johannes hoofdstuk 14, en we hebben het gelezen met elkaar, zegt Jezus, vers 23. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn Vader zal hem lief hebben. Dat is mooi, hè? Als jij van Jezus houdt en zijn woord in acht neemt, met andere woorden het doet, dan heeft de Vader jou lief. Omdat je Jezus lief hebt. En, zo staat er vervolgens. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij, de Vader en de Zoon, zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Dat betekent niet dat Jezus en de Vader even op visite komen. Intrek nemen betekent hij komt bij je wonen. Door zijn geest. Dat betekent, heel simpel gezegd, door de geest van God komen Vader en Zoon in jou wonen. En door dezelfde geest van God ben jij ook in hem, in de Zoon, die weer in de Vader is. En ben jij dus ook in de Vader. Zie je het geheim van een geestelijk leven? Wat een geestelijke waarheid is, die geestelijke waarheid die altijd al geestelijk geweest is en die wij niet vergeestelijken, maar die wij mogen aanvaarden in geloof, als een realiteit, als waarheid. Onze focus moet dus niet zijn op wat wij doen. Onze focus moet zijn op hem, op Jezus. En wat we hem zien doen. En wat we merken dat hij doet. Daar mogen wij in meebewegen. Zodat wij doen wat hij eigenlijk al doet. En eigenlijk betekent dat dat wat hij doet, wordt door jou en mij dan heen zichtbaar en merkbaar. En daarmee is de Vader ook merkbaar en zichtbaar. En dat is hoe wij gemeente mogen zijn met elkaar. Maar dat is ook hoe jij thuis mag zijn bij de mensen bij wie jij gesteld bent. Of op je werk als je daar mag zijn. Dat is wat jij mag uitdragen van het Koninkrijk van God. Dat is wat je mag meedragen van de merkbare aanwezigheid van God. God is niet gebonden aan deze plaats. God is de God die altijd en overal kan zijn. Maar hij wil dat jij beweegt in zijn aanwezigheid. En dat je mensen mag laten zien en laten merken en laten horen hoe geweldig groot hij is. Zodat ze hem gaan vinden door jou heen en door mij heen. Door ons heen. En zo mogen we met elkaar ons uit gaan strekken. Daar naartoe. Ik wil vragen of we een moment zullen bidden en dan geef ik het aan jullie. Vader, ik dank u wel dat u zo aanwezig bent. Ik dank u wel dat u merkbaar aanwezig wilt zijn in ons. In ieder van ons heel persoonlijk. En dat u, Heer Jezus, de levende Heer bent om wie alles draait. U bent ons middelpunt. U bent het fundament waarop we mogen staan. U bent de reden waarom we mogen leven. U bent de reden dat we mogen zijn wie we zijn. Dank u wel. En ik bid zo dat in alles wat wij doen, in alles wie we zijn, dat u verheerlijkt wordt en dat in u de Vader verheerlijkt wordt. We willen u vragen of u ons wilt vullen met uw geest. Op dit moment wil ik vragen, wilt u een ieder van ons vullen met uw geest? En ik wil een moment ruimte geven aan jou persoonlijk. Om gewoon in de stilte van je hart te vragen aan de Heer. Heer, vul mij maar met uw geest. Vul mij maar. En leid mij maar. Raak mij aan. Heel mij, genees mij. Zend mij maar. En openbaar uw aanwezigheid. Openbaar uw merkbare aanwezigheid door mij heen. Vraag het maar gewoon in je eigen woorden.
gaan staan en de Heilige Geest vragen om ons opnieuw te vullen. Opnieuw met zijn liefde, met zijn kracht.